Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 22, het 12e en het 14e vers. 22 vers 12 en 14. Daarna lezen we uit Matthäus 27, het 11e tot en met de 32e vers. Matthäus 27, van 11 tot en met 32.
Matthäus 27, van 11 tot het einde. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem, gij zegt het. En als gij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei die Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op enig woord, alzo dat de stadhouder zich verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. En als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want gij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als gij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden zeggende, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heen veel geleden in een droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben een schare aangeraden dat ze zouden Barabbas beheren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordde, zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden Barabbas. Pilatus zeide tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft gij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende, laat hem gekruisigd worden. Als Nicolaas zag dat gij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende, ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardigen. Gij lieden mocht toezien. En al het volk antwoordende zeiden, zijn bloed komen voor ons en over onze kinderen. Toen liet gij hun Barabbas los, maar Jezus geheseld hebbende, gaf gij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de krijgslieden der stadhouder Jezus met zich in het rechthuis en verhaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd. En een rietstok in zijn rechterhand, en vallend op hun knieën voor hem, bespotten ze hem, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene met name Simon. Deze dwongen zij dat gij zijn kruis droeg.
Wij willen nu eerst de heilige doop bedienen aan dit kleine kindje der gemeente. En we lezen nu daartoe dus het formulier om de heilige doop te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek u nu van uw zitplaats op te staan. De antwoorden op de vragen die u stellen zal. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen, onderwijzers wijzen. Wat is hier uw antwoord? En wat is uw antwoord? Geliefde ouders, je hebt uw eerstgeborene van de Heere ontvangen. U was er blij mee, zoals wij getrouwde mensen allemaal blij zijn, hartelijk blij zijn, als we ons eerste kindje in onze armen mogen sluiten. Dat kan niemand begrijpen dan alleen een vader en een moeder, wat je ervaart als je eigen vlees en bloed mag aanschouwen. De Heer heeft dat voorrecht gegeven, en aan elk voorrecht dat God geeft, is ook een dankerkentenis verbonden. Een erkentenis, Heere, dat hebben we nou van u ontvangen. U spaarde mij als moeder het leven, En u gaf mij als vader en moeder dit nieuwe leven te aanschouwen. God vraagt dank. Elk mens zal het van nature begrijpen. In ons maatschappelijk leven is het zo, als je giften krijgt, dan ben je de gever daarvoor dankbaar. En naarmate dat de gift groter is, past ons meerdere dankbaarheid. Terwijl nu God heeft u een kindje gegeven dat u mag grootmaken voor Gods aangezicht. Dat God met het teken van zijn verbond wil bemerken, bevestigen, delen. En dat is het grote voorrecht van ons, wat we hebben mogen als ouders die zelf belijdenis des geloofs gedaan hebben. Want u zult in de praktijk van het leven bemerken dat de opvoeding naar de schrift te zwaar is voor een mens. We komen daar alle in tekort, ergerlijk in tekort. Maar nu heeft God ons beloofd dat indien ons wijsheid ontbreekt, we het van hem mogen begeren. Omdat dat kindje weliswaar ons kindje is, waarvan u vader en moeder zijt, maar we het ook heden aan de Heere willen wijden als zijn kind. En dat moet in de praktijk van ons leven blijken. Of dat dat werkelijk de gezindheid van ons hart is. Of we ook werkelijk de Heere zo lief hebben en ons kindje zo teer beminnen, dat we zeggen, dit kindje wat ik van God ontvangen heb, dat wil ik wijden aan de dienst van God. We kennen natuurlijk de geschiedenis van Hanna, hoe ze haar kindje toen het nog jong was, en het was een afgebeden kind. Het was een kind waar ze lang op gewacht had. Toen ze het eenmaal kreeg, afstond aan de Heer. En daar is geen grotere zegen dan dat u als ouders uw kindje mag opvoeden als het kind van God. U hoeft het dan niet naar de tempel te brengen om er afstand van te nemen. U mag het rustig in uw huis opvoeden. Maar dan wel bij datzelfde woord wat ook eenmaal in de tempel zijn kracht gedaan heeft. En God geeft u dezelfde gestalte waarin moeder Hanna dat kind voor de Heere bracht. Om het als het ware weder te geven aan God in uw opvoeding. En als u zegt, ja hoor, maar ik ben maar een gewoon mens, een boerenman en vrouw. En daar heb ik de wijsheid niet voor. En ik heb niet zoveel kennis om dat allemaal te doen zoals de mensen toen gedaan hebben. Wel, alles wat u ontbreekt, dat schenk ik, zegt God, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Als je zelf in de Bijbel leest, en ik weet dat u gewoon bent dat te doen, dan zal je van God onderwijs ontvangen om je kindje te leren om de Heere te vreken. En ouders, u zult samen straks met het kindje voor Gods rechterstoel staan. En wat zou het dan een ontzaglijke zegen zijn, als u kon zeggen met uw hele hart, en daar moet hier het beginsel van plaatsvinden in je leven, Heere, ziet hier ik. En het kindje of de kinderen die gij ons gegeven heeft, wij hebben ze u opgevoed, wij hebben ze uw naam bekendgemaakt, ons kindje heeft in uw geloof. Als je zelf verstaat wat het betekent om de Heere te mogen vrezen, dan zal je maar één verlangen hebben voor je kindje, dat boven al die verlangens uitgaat. Natuurlijk, je hoopt dat het gezond mag zijn, dat het mag opgroeien, dat het straks een plaats in de maatschappij mag innemen. Maar daarbovenuit, ver daarbovenuit, daar is een bede en een wens van elk Godvrezend hart. Heere, dat dit kindje u zou mogen kennen. U zou mogen dienen. Dan zal het eeuwig gelukkig zijn. Als u daar voor uw eigen leven iets van gaat beseffen en God geeft dat, dan zult u dat ook voor uw kinderen beseffen. Wel nu, aan God zal het niet liggen. Hij zal zijn waarheid niet meer krenken. Hij zal elke arme zondaar die zich aan zijn voeten neerblijft om geholpen en gered te worden, daar heb u de verzekering voor in dit woord van God, die zal hij helpen. Alles wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Laat dat dan ook de begeerte van uw hart zijn. En alle die hier gekomen zijn en uw getuigen zijn van het goddelijk verbond dat hij met ons en onze kinderen opricht, laten we er nog eens aan denken. Laten we er weer opnieuw aan denken als we zien, voor onze ogen zien, wat God doet, wat hij ook bij ons gedaan heeft. Dat hij ons uit deze tegenwoordige boze wereld uittrekt en begiftigt met het teken van zijn verbond. opdat wij ook zo zouden leven zoals het hem behaagt. En dan geldt het ook voor ons als u zegt, ja, maar daar heb je Gods genade voor nodig. Nou, dat stem ik van ganser harte toe. Daarvoor heb je een nieuw hart nodig. Dat schrijft het woord van God ondubbelzinnig. Maar datzelfde woord schrijft ook voor u en voor mij, dat God wonderen doet op zijn gebed, op ons gebed, dat hij wonderen doet op ons gebed. Naar de trouw van zijn verbond. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken. Het verbond met Abraham zijn vriend. Dat bevestigt hij van kind tot kind. En zeg u, ja, maar als ik dan kinderen heb die dat niet willen. Wel, ouders. Op grond van dat verbond. Onwillige kinderen. Kinderen die hun nek hun rug op God draaien. Op grond van dat verbond blijf bidden. Want elk mens die bekeerd wordt, heeft daartoe geen grond in zichzelf. Ook niet in zijn gelovige ouders, maar heeft daarin alleen de grond in de genade van God. En die heeft die in dat verbond bevestigd en wordt in de doop aan ons voorgesteld. Kindertjes, jullie zijn ook allemaal gedoopt, heb je al in die hart? Heb je al een nieuw hartje, jongens en meisjes? Jongens, meisjes, als de wereld je toelacht en de zon als een stroom op je afkomt, aan welke kant sta je dan? Moet je weten hoor. Heb je dan al een nieuw hart? Dat kan je ook weten. Want als je een nieuw hart van de Heer gekregen hebt, dan krijg je de Heer lief. Dan haat je de zon, dan vlucht je de zon en dan vlucht je naar de Heer. Dan is je enigst verlangen. De enigste prioriteit in je leven, ach, dat ik de Heer ken. Mijn Jezus, dat ik weet, hij is ook voor mij gestorven. Nou, ik zeg het nog eens. Hier bevestigt de Heer zijn verbond. Daar moeten we het allemaal van hebben. Niemand kan genade verdienen, dan zou het geen genade meer zijn. Maar we mogen en we moeten naar ons smeken. En dan op de trouw van dat verbond. Op de God van dat verbond ons nederwerpen met onze kinderen. Dat is de enige weg, dat is de goede weg. Dat is de weg waarvan we zingen. Nadat we het kindje gedoopt hebben uit Psalm 105. Het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in de duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij. Van kind tot kind. Het vijfde vers. Van de 105e psalm na het amen van de doop. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Met de dankzegging en bidden de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd, wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden, en in de Heere Jezus Christus was en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde de duivel, en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw zoon Jezus Christus met schaders de Heilige Geest te edigen, en waarachtige God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Grote God, tot wien zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. We leven de smeltkroes der werelden, want wij weten dat wij leven het laatste der dagen. Wij zijn het op wie de einde der eeuwen rusten. O God, de wereld wordt steeds dwazer. Uw kerk wordt steeds kleiner. Vervolging neemt toe in vele landen. Waar zullen we blijven als u geen wacht over ons en onze kinderen houdt? We zullen verdwalen in deze wereld. Met al zijn pracht en met al zijn praal en met al zijn genot en met al zijn vreugde. O God, haal ons uit deze wereld uit naar de trouw van uw verbond. Blijf bij ons, Heere, want het is bij de avond en de dag over deze aarde is gedaald. Dat we de welverdiende straf zouden ontgaan en weer tot genade zouden komen. Door te geloven in het bloed des kruises. Door de man van smarten te zoeken. Terwijl dat hij nog te vinden is als onze borg en zalig maken. Om geweld te doen op uw genade troon voor onszelf en voor onze kinderen. Dat we wat eerst is eerst zouden zien. En als zodanig u zouden aanroepen met alles wat in ons is. Om de genade van u te mogen ontvangen. Die ons troost bij de leven en in sterven. We vragen het voor dit kindje in het bijzonder, Heer. In deze ogenblikken wanneer we het gedoopt hebben in uw naam. In de naam van de Vader en van de Zoon. En van de Heilige Geest. We vragen het voor de ouders. De grootouders. Voor ons zoals we hier zitten en staan voor uw aangezicht. Als u zichtbaar uw verbond aan ons bevestigt en laat zien. Dat u de waarachtige zijt totdat u komt op de wolken des hemels. En u trouw niet schendt, maar uw verbond houdt tot in het late nageslacht. Lieve Heere, zegen ons ook onder de verkondiging van uw woord. Laat het in ons hart ingaan, Heer, in een uren van nabetrachting op het heilige avondmaal van vanmorgen. Dat we gesterkt werden, Heer, in het geloof wat vaak zo zwak is. Wat onder zoveel strijd en aanvechtingen beoefend wordt. In het hart van degenen die aangegaan zijn. Heere, laat de duivel geen baas spelen. Laat u uw werk niet overwoekeren. Wil u zorgen dat er leven is. Leven in het hart van die honger en dorsten naar uw gerechtigheid. Geef er uw zegen over. Bevestig wat u wrocht, Heere. Laat het leven in het midden der dagen. En al degenen die niet zijn aangewezen. Ach, Heere God. Bind het eens op hun ziel. Dat ze mochten beseffen. Wat ook zij beleden hebben. Ik ken hem niet. Er is geen erger woord. Er is geen groter kruis. Dan dat ik ken hem niet. Heere, doe het gevoelen. Doe het diep in de ziel gevoelen, zodat het nood werd. Zodat we werkelijk in ons leven beseften, ik sta op verkeerd spoor. Ik ben op de verkeerde weg. Ik draaf voet op de brede weg naar het eeuwige verderf. En mijn tijd is kort. 70, zo zeer sterk zijn 80 jaar. En wie geeft ons de zekerheid dat we die leeftijd zullen bereiken? O God. Het is nog het heden der genade. Laat dan ook het woord van heden indruk hebben in de harten van al diegenen die geweigerd hebben om de knie voor u te buigen, eer dat het besluit waar was. De dag gaat als kaf voorbij. Eer we staan zullen voor die grote troon, die rechterstoel van Jezus Christus. En verantwoording zullen moeten doen van het gaan aan de dis, maar even zo goed van het wegblijven van de dis des verbonds. Vind dat op ons aller hart. En bevestig wat u gebracht hebt. Maar bekeer ook wat nog voor eigen leven voortleeft. Voor eigen rekening voortleeft. En onze kinderen hier, onze jongens en onze meisjes. Betrek ze eens bij. Laat ze toch niet net als de kinderen van deze wereld. In hun hart zeggen, laten we eten en drinken. Laten we vrolijk zijn. Want morgen sterven we. Dat kan toch niet. Dat kan toch niet hier. Dan moeten toch indrukken van uw woord achterblijven. Zij die van jongs af bij de waarheid zijn groot geworden. Die het weten dat ze zo niet leven, niet sterven kunnen. Laat uw woord eens gezag hebben, ook in hun jonge leven. Opdat ze tot bezinning kwamen, tot bekering kwamen. Om u te zoeken terwijl ze nog jong zijn. Want dan zullen ze u vinden, dat heb ik beloofd. En die u vindt, die vindt het leven tot in alle eeuwigheid. Wij dragen de gemeente aan u op, Heer. Met al de zieken en de ouden en de eenzamen. En alle die hulp in bijzonder behoeven. Ge weet waar ze zijn en wie ze zijn. De rusthuizen en de ziekenhuizen. En de inrichtingen, ach Heer. Wil ook daar met uw genade nabij zijn. Laat ook daar uw woord zijn kracht doen. U zijt toch aan al de plaatsen van uw heerschappij. Zegen uw kerk, Heer. Zegen al uw knecht. Geef ons tezamen onze ogen naar het gebergte heen te slaan, onze verwachting te hebben van u, die de rotssteen zijt die nimmer beschaamt. Laat ook uw dienstknecht vanmiddag de hulp van uw heilige geest ontvangen, dat u zo mag spreken dat uw koninkrijk werd uitgebreid, dat uw kinderen gevoed werden, dat de ongelovigen tot geloof mag komen, en boven alles en in alles, dat uw heerlijke naam daardoor de eer, de lof en de dank zal ontvangen om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 45, het eerste en het tweede vers. Oh.
geleefd in het woord van God dat we u vanmiddag willen prediken, vindt u in Matthäus 27, het 32e vers. Matthäus 27, het 32e vers. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, met naam Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Simons kruis dragen achter Jezus. Hoe is hij dat geworden? En ten tweede, welke zegen heeft dit achtergelaten? Simons kruis dragen achter Jezus. In de oude tijden waren de aanvoerders, de veldheren, gewoon om een wapendrager bij zich te hebben. Wie geen vreemdeling is in het woord van God, die weet dat dat menigmaal in de Bijbel genoemd wordt. We weten het, hoe David werd uitgekozen om de wapendrager van Saul te worden. We weten hoe dat Jonathan de Filistijnen tegemoet ging en ze overmocht samen met zijn wapendrager. We weten ook uit de geschiedenis, toen David eenmaal door God was aangesteld om Saul op te volgen, Saul in zijn laatste strijd met zijn wapendrager de strijd aanging tegen de Filistijnen. En wij weten ook hoe toen in die vreselijke oorlog Saul met een paar van zijn zonen gestorven zijn. En toen de wapendrager zag dat zijn heer dood was, toen heeft hij zichzelf ook van om het leven gebracht. Zo nauw waren ze aan elkaar verbonden. Om wapendrager te zijn was je een uitverkorene uit het volk. Hè? Saul heeft niet voor niets David als de wapendrager uitgekozen. Wapendrager die kon vertellen dat God met hem was. Dat hij een leeuw en een beer verslagen had die op de kudde afkwamen. Die Goliath verslagen had, een man die 10 keer zo sterk was als hij zelf. Zo iemand heeft de koning als wapendrager uitgekozen. Die wapendrager die had maar een hele bepaalde taak. Namelijk, zoals het woord al zegt, om de zwaarte en de veelheid van de wapenen te dragen, mee te dragen tot aan de tijd dat die wapenen nodig waren. Dan stond de wapendrager achter, net als een hulp. En dan ging de held, de krijgsman, de krijgsheld, die ging voorop. Wel nu, dit beeld mogen we ook doortrekken als we deze geschiedenis opnieuw willen bezien. Die geschiedenis van de grote krijgsheer Jezus Christus, die op weg is om de Satan de kop te verpletteren en het koninkrijk te verwerven, de eeuwige overwinning te behalen voor alle die in hem geloven, die heeft ook een wapendrager. Een ogenblik mag die wapendrager hem helpen, maar als het erop aankomt, als de strijd gevoerd moet worden, dan staat de wapendrager achter. En dan gaat de leeuw uit de stam van Juda alleen de strijd. Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. Ik heb hem getreden in mijn toorn en getrapt in mijn grimmigheid. En zijn kracht is gesprengd op mijn gewaad, zo wordt er van hem in de schrift geschreven. Zo zien we hier dus Jezus, de grote krijgsheer, de grote held, tot zijn overwinning gereed. Een ogenblik gebruik maken van een wapendrager. En we zullen het straks zien, dat heeft vruchten gedragen. De eerste plaats heeft hij voor een ogenblik meegetild aan de last waaronder Jezus dreigde te bezwijken. In de tweede plaats heeft het eeuwige vrucht gedragen, wapendrager. En het was toch maar een vreemde. Hij hoorde helemaal niet tot het volk van God.
Hij kwam ergens ver weg, ergens uit Libië, in het land van Gaddafi. Daar is hij geboren. En hoe dat hij in Israël gekomen is, dat weet ik niet. Dat weet u ook niet, dat weet niemand. Maar hij is bij het volk van God gekomen. En dat en daar heeft hij onder gewoond. En daar heeft hij een stukje land gehad. Want we zullen het zien. Hij kwam net terug om dat stukje land te bezien. Het was nog vroeg in de dag. Hij zal nog niet te werk zetten. Misschien is hij zomaar even heen gegaan. We kunnen maar net zitten. We weten het niet. Maar in ieder geval toen hij van dat stukje land, dat hij daar dan hard gekomen was. Ik weet niet waarom dat hij daar naartoe gegaan is. Ik weet ook niet in welke relatie hij verder stond tot het volk van God. Dat weet ik niet. Dat geeft ook niet. Maar dit vermeldt de schrift wel van hem. Dat hij als de wapendrager van Jezus Christus geworden is. En dat ging niet zo vrijwillig. Hij had er geen zin in. Er staat, ze dwongen hem. Zo is het in zijn leven begonnen. Ze dwongen hem. Maar het heeft toch iets nagelaten. Want hij is wapendrager van Jezus Christus geworden. De grote held waar hij geen oog voor had. Natuurlijk niet. Dan zou hij zich wel bij de menigte gevoegd hebben. Maar hij kwam van zijn stukje land daaraf. Het gleed eigenlijk helemaal langs hem heen. Natuurlijk had hij wel gehoord van wat er in Jeruzalem aan de hand was. Natuurlijk had hij wel gehoord van de grote optocht. Waarmee ze naar het rechthuis geweest zijn om het doodvonnis van Jezus uitgesproken te krijgen uit de mond van Pilatus. Maar ach, hij woonde zo ver weg en hij kwam van zulk een ver land. Wat moest hij zich zo direct inlaten met de zaken van de Joden daar? Laat de Joden het zelf uitvechten. Ja, wat is het woord van God toch wonderlijk en sterk. Wat zijn Gods wegen toch onaspeurbaar. Hoe barmhartig is God toch zelfs over zondige mensen, over heiden. Die niet eens bij Israël behoren. Die van de vreemde komt. Toch in het land van Israël, God. Dat is allemaal de vrucht van de man. Waar het hier om gaat in dit stuk van de geschiedenis. En die man waar het om ging, dat is Jezus. Jezus, de Zoon van God. Zo even hebben de krijgsknechten hun onheilig spel met hem gespeeld. De spotstaf in zijn hand geduwd, die rietstaf waarmee ze eerst geslagen hebben op zijn doende kroon. Zodat het bloed hem langs het aangezicht stroomde. Een voorwerp van spot gemaakt door hem al zijn klederen af te nemen. En hem in zijn schande en schaamte verwond, bespuwd, bespot, veracht van het volk, weg te leiden naar de gerechtsplaats. De tijd gaat voorbij. Opschieten. Straks is de Sabbat. Dan moet het vrome volk naar het huis van de Here. Dan gaan ze op tot Gods altaar om de Here te dienen. Want ze zijn vroom. Het zijn Joden. En ze nemen de dienst des Heren nauwkeurig waar. Neem de mens die op de Sabbat een lat draagt. En daarom opschieten Romeinse soldaten. Doen wat er gezegd wordt. Vlug weg voor de avond daalt. Want u weet natuurlijk dat de Sabbat aanving bij zonsondergang. Dus voor zonsondergang moest Jezus weggeruimd zijn. Dan konden ze tenminste rustig hun Sabbatfeest vieren. Wat is toch een mens? Hoe kan hij zo dwalen? Dat hij in zijn eigen gemaakte, eigen gereide, eigen uitgedachte godsdienst meent de Heere te kunnen dienen in het voorbijgaan van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is mogelijk. Dat was toen mogelijk en nieuw. Dat de mens net genoeg heeft aan zijn godsdienst. Ik zeg, ja, maar ik ben geen heiden hoor. Ik ben lid van de kerk. En als het zo eens uitkomt, dan ga ik naar de kerk ook. Of misschien zeg je wel, ik sla nooit over, nooit. Ik zou het verschrikkelijk vinden om een kerkdienst over te slaan. Maar waarom dan? Wat zegt de kerkdienst? Wat zegt het woord van God? Is dat maar net is dat maar net een drankje om u ontsteld geweten te stillen. Ziezo, ik heb vandaag mijn plicht weer gedaan. Verder kan de Heer toch aan mij ook niks opleggen en mij niks vragen. Wat is het dan verschrikkelijk? Het is nog erger als je de waarheid weet. Vele van de Joden waren zo ver bij de weg vandaan dat ze niet eens meer wisten wat de waarheid was. Ze dachten dat ze God konden dienen door af en toe een duifje of een schaapje te brengen en dan verder de lustig hun eigen leven te leiden. Zo is het met ons nog niet. Zo ver zijn wij niet afgeweken, niemand van ons. Wij weten allemaal dat het kerkgaan geen afbetaling is aan God. Zeker in de kerk zitten ze zo. Ik heb God zijn deel gegeven, de rest van de week is voor mij. Wij weten dat God ons hart vraagt. Maar waar blijven we met die wetenschap? Velen van ons, we hebben het vanmorgen weer gezien, leven dan toch min of meer rustig door. Misschien met de hoop dat het later nog wel eens zal komen. Maar eerst, en zult dan zelf maar eens. Ik heb het te druk. Ik heb zoveel te doen. Ik heb een baan die veel van mijn tijd vergt. Goed, goed, goed. Best, best. Doe jij vrienden je best. Dat zal God zegenen. Maar zal je niet eerst zoeken het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid? Want al won je al de schatten van deze aarde en je miste de genade van God, de besprenging met het bloed van Jezus Christus, de liefde van God en de vrede met God, wat zouden dan al onze schatten baten in de uur dat we voor de rechterstoel van Christus geplaatst worden? Want u weet het toch, daar gelden geen goede werken door ons gedaan. Daar geldt alleen maar het geloof in de Heere Jezus Christus. Wat dunkt u van de Christus? Wat betekent hij voor u? In welke verhouding staat hij? En gij tot hem? Daar gaat het om. Want er is maar één schuilplaats om veilig te zijn in het oordeel. Dat is onder de vleugelen van de Heere Jezus Christus. Maar één denkt erop. Niets anders kan je ziel van het verderf redden dan dat ene, dat je hem kent, naar hem hoger en dag, naar hem uit, op hem vertrouwt, de kern van de zaak, dat je hem lief hebt, dat je hart aan hem verbonden is, gelijk het hart van de bruid aan de bruidegom. Dat zal je redden van de dood, en dan ook niet aan. Zij straks de Sabbat komt. Moet al vlug gebeurd zijn. Twee moordenaars, die ook ter dood veroordeeld zijn, dragen een kruis. En de derde zondaar, Jezus Christus, moet ook zijn kruis dragen. Hij werd ook onder de, Jesaja zei het reeds, onder de misdadigers gerekend. Zijn beschuldiging staat boven zijn hoofd. Was met een bordje aan het kruis gespijkerd. Straks als dat kruis in de aarde geplant wordt. Nu wordt het voor hem uitgedragen. Voor de kruisknechten. Dan de man met het bord erop. Waar de beschuldiging staat. Waarom degene die hier gaat. Gedood zal worden. En daarachter weer een groep soldaten. En dan dat hele volk. Al die mensen die samen trekken om het te zien, om dat schouwspel te zien, dat er straks drie tegelijk aan het kruis zullen sterven. Drie boosdoeners, het uitvaagsel van de maatschappij, moordenaars. En Jezus dan? Jezus, straks plaatsen ze hem in het midden. Ik weet niet of er een bedoeling mee gaat hebben. Maar God wel. God wel. Hij droeg de zwaarste last. Hij droeg het oordeel God over de zonde der mensen. Dat was het zwaar. Die houten balk op zijn schouders zou nog een ogenblik van hem afgetild worden. Maar het kruis wat hij droeg, wat God hem opgelegd had, om de zonde van de mensen der ganse wereld, die ene bundel zonde, die samen gevlochte zonde van het ganse mensdom, rustte als een pak op zijn ziel. Ten bate van alle die in hem zullen geloven. Maar dat oordeel is niet te scheiden. Een deel voor de goddelozen en een deel voor de rechtvaardigen. Dat is één oordeel. Als er maar één mens zalig geworden zou zijn, dan zal datzelfde oordeel, datzelfde pak even zwaar zijn. Als dat alle mensen van de hele wereld zalig zullen worden. Dat was een ondeelbare toren van God. Een vreselijke toren. We weten het uit het woord van God. Als God toont, als hij het uiterste van die toren laat zien, dan huiveren we allemaal. Hij heeft het aan Israël menigmaal betoond. Als je duizenden tegelijk wegvaagde van voor zijn aangezicht, omdat ze zijn wetten kennende, zijn wetten niet hielden. En dat is nog maar een beginsel van het eeuwige oordeel. Want nu dat oordeel, dat droeg Christus. Drie misdadigers. Christus in het midden. Als een schandplek. Als een uitgeworpene. Buiten de stad. Buiten de stad. Zo was het onder het Oude Testament al gezegd. Die bok. Die zondebok die geslacht moest worden. Grote verzoendagsdag. Welke bloed gesprengd werd in het heilige. Die bok die moest naar buiten gebracht worden. Buiten de legerplaats. En daar moest hij totaal vergaan. Totaal verbrand worden. Beeld van Christus. Daarom moest hij buiten de heilige stad. Moest hij lijden. Buiten het heilige Jeruzalem. Als een uitgestotene. Als een van God en mensen verlatende. Dat lijden is niet te beschrijven. Met geen pen. Hij, de Zoon van God, de onschuldige, de almachtige. Het is ook niet te begrijpen. Bij alle afgrijzen die ons vervult als we hem zien. Van de mensen veracht. Beslagen, bespot, met doornen gekroond. Vreselijk. Niet om te dragen, niet om uit te houden. Maar dat was nog niet het einde. Er was nog een last die zwaarder boog dan alles wat de mensen hem aangedaan. God was tegen hem. De toren van God heeft hem aangeraakt. Als een loodzware last, de volle toren van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht. En hier moet ik ophouden. Hiervan kan ik niet zeggen. Enige dingen zijn ervan gezegd in de Bijbel. Die toren die zal op ons rusten als we niet de verzoening gevonden hebben in zijn bloed. Als een worm die niet sterft. En als een vuur dat nooit zal worden uitgeblust. In de eeuwige pijn. Waar de verdoemden voor eeuwig zullen uitschreven. Had ik de zonde maar losgelaten. Had ik me maar tot God gerecht. Had ik maar om genade gesmeed. Had ik de tijd die God me gegeven heeft. Maar gebruikt om hem te zoeken. Maar nu is het te laat. Ach, wat zal ik er verder van zeggen. De Bijbel zegt dat het een eeuwige straf is. En nu, dat was nu wat op Christus neerkwam. Dit was nog niet de dode kroon. En het was ook niet zijn opengereten rug. En het was ook niet het speeksel en de spot van de mensen die hem verachten als de grootste der misdadigers. Maar het was de toorn van God die hij wegdroeg. Waaronder hij verloren zijn. Dat was het zwaarste van het kruis. Bijna bezwijkt zijn. Op de weg naar de gerechtsplaats. De Romeinse soldaten die zien het. Ze zijn bezorgd. Ze zeggen hoe moet het nou verder. Straks dan bezwijkt hij onder het kruis. En hij moet aan het kruis. Dat is het bevel van onze overste. Ze zoeken een man. Een man. Kom Petrus. Kom je eens. Je hebt je meester lief. Kom Johannes en Jacobus, jullie zijn broers, draag samen het kruis. Kom, laat zien wie je bent. Betoon je liefde, je aanhankelijkheid, je trouw. Wat zijn jullie? Ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij. Ik heb hem getreden en toen en verstrapte mijn grimmigheid. Alleen de strijd gestreden en de straf gedragen, ja. Terecht zingen we door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dat vernedert ons, dat buigt ons diep, diep, diep met schaamte in het stof. Dat is alleen gedaan, de overwinning alleen gevochten heeft. Ja, maar er waren er toch die hem lief hadden. Er waren er toch die hem gewaardeerd hebben als een zaligmaker, jawel. Maar als het op de betaling van de schuld aankomt, dan heeft hij niemand gehad. Zelfs deze man die hem geholpen heeft. Zeker, zoals de kerk dat noemt, in de weg van heiligmaking, het volgen van zijn voetstappen, dan zullen we zijn kruis mogen dragen, moeten dragen, mogen dragen. Wie een discipel wil zijn, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Maar dat is niet dit kruis. Dit kruis, dat kruis tot betaling van onze schuld, dat heeft hij alleen gedaan. Laat dat in uw ziel ingeprent zijn. Dan zal, als gij daaraan denkt, en daarmee bezig bent, de gedachte bij u vergaan, dat u ooit nog iets kan toebrengen tot de genade, tot de zaligheid, tot uw verlossing. Trouwens, ze willen het ook niet. Geen Jood zal het bestaan om net voor het grote paasfeest zich onrein te maken door het kruis te gaan dragen van een ter dood veroordeelde. Nooit niet. Ze denken er niet over in de fles te zetten. En de Romeinen dan, ach, de trotse Romein, die zal je een kruis van een ter dood veroordeelde op de hals leggen. Vergeet het maar, nooit, nooit, geen enkele Romein zal daar onderbuigen. Niemand zal daar onderbuigen. Als God het niet beschikt had, dan komt de man van het veld, Simon van Cyrene, zei het vast, straks een vreemdeling. Vreemdeling, daar ergens zei ik, uit Libië. En die komt net van het veld. Die wil zich er helemaal niet mee bemoeien. Die ziet die stoet voorbij trekken en die wil zo gauw mogelijk naar huis. En de soldaten die zien hem. Die zien dat het een vreemdeling is. Misschien aan zijn gelaatskleur. Daar die mensen in Libië, die zijn een beetje bruiner dan wij. Misschien aan zijn gelaatskleur, ik weet niet hoe. Ze grijpen hem in ieder geval vast. Ze zeggen, hé vriend, we hebben een karreweitje voor jou. Kom eens hier. Dit kruis hier van deze man, die niet verder kan, die strompelt, moet jij dragen. Nou, we kunnen begrijpen dat hij daar nogal tegen tekeer ging. Ik, het kruis dragen, laat ik zelf dragen. Zijn er geen andere mensen die dat kruis dragen? Nee, de soldaten dwongen hem, hij moest het kruis dragen. Ach, als hij geweten had welke zegen dat kruis dragen zou afwerpen, dan zou die graag op zijn schouders genomen, maar dat wist hij niet. En hierin is hij gelijk met zoveel mannen en vrouwen en jongens en meisjes, die elke week onder de prediking gedwongen worden om het kruis te dragen. Die elke week worden toegeroepen de wereld en de zonde te verlaten en zich te scharen bij het kruis. Bij de koning die het kruis gedragen heeft. Bij het kruis van Christus. Wat Simon niet wist, dat wisten wij dat. Wij wisten dat al degenen die onder dat kruis zich scharen en die hun hart verpanden aan het werk en aan het woord en aan de weg die God met zijn kinderen had, voor eeuwig gelukkig zullen zijn. Dat wist hij niet. Misschien weet u het wel, maar bent u dan daarom gewillig om u aan de kant van Christus te scharen? U hebt het vanmorgen betoond van niet. U hebt anderen gezien hoe dat ze het kruis achter Jezus mochten dragen. Maar u weigerde. En uw weigering zal u kwalijk genomen worden. Poets uw conscientie niet schoon. Help uzelf niet. Door te zeggen, ja, maar ik ben niet bekeerd. En als je niet bekeerd bent, kun je niet aan het avond maken. Of dacht je dat God met zo'n antwoord genoegen zal nemen? Denkt u werkelijk dat u in het oordeel kunt bestaan voor God? Door te zeggen, ja, Heer, dan had u me maar moeten bekeren. Hoor. Denkt u dat? U bent op een verkeerd pad. U loopt op de brede weg. En u denkt dat God de schuld is van uw verloren gaan. Dat is de grote fout van uw leven. Je krijgt medelijden met uzelf, maar je hebt geen medelijden met uw God, die je dagelijks voorbij gaat. Met het kruis waar hij onder bezweekt. Je vertrouwt hem niet. Je ziet er geen waarde in. Je hebt uw eigen dingen om te doen. Uw eigen leven dat u leidt. Dat is uw zonde. En als het zo doorgaat, dan zult u daarom veroordeeld worden. U zult God niet voor uw rechterstoel kunnen dagen. En zeggen, Heere, dan had je maar moeten bekeren. Dan had ik wel David maar gekocht. Dan zal God zeggen, maar ik heb je geroepen. Maar je weigerde om te antwoorden. Ik heb je bij je naam genoemd toen je gedoopt werd. Net als het kindje vanavond, vanmiddag. Maar toen je groter werd, heb je de wereld gekozen. En de zonde, en je bent je eigen weg gegaan. En toch zal Jezus een kruisdrager hebben. Hij zal daar op de weg niet bezwijken. Daar zal God voor zorgen. Dan die Simon, die man daaruit Cyrene. Die zal het kruis achter hem dragen. Hij kwam van het veld. Hij had geen belangstelling voor hem. Hij wilde het ook niet. Maar, achteraf gezien. Door Gods genade is hij gedwongen. U wordt ook gedwongen. Niet met het zwaard. Dat is de manier niet die God met u had. Maar u wordt gedwongen met de dwang van Gods liefde. U wordt gedwongen door het kruis van Golgotha. Als de grootste openbaring van Gods genade. En van Gods trouw. Om eindelijk nu eens van gedachten te veranderen. Om eindelijk nu uw eigen bezigheid eens op de tweede plaats te stellen. En eerst te doen wat God van u vraagt, achter hem te komen. En dan ziet u het wonder gebeuren, waar Jezus de kruisdrager langs gaat. Daar groeien de vruchten van het kruis, vanaf het begin van zijn komen op aarde. Of dat het nou was in Bethlehem, of dat het nou was als hij het land doorging goed doen, of dat het nu was als hij aan het kruis hangt, overal waar hij komt. Daar dalen vruchten van vrede en genade neer op degene die rondom hem zijn. Hier zien we dat deze Simon gedwongen wordt om het kruis van Christus te dragen. Men greep hem vast. Gedwongen. Wat een schande. Wat een schande. Wat een misrekening. Als je van de akker naar huis gaat. En je denkt dan rustig met je vrouw en je kinderen. Koffie te drinken en brood te eten. En je moet dan tot zo'n werk gedoemd worden. Weet ik wie Jezus is? Hij zal ook wel een schurk zijn net als die andere twee mensen. Die zelf nog wel hun kruis kunnen dragen. Hij zal erachter komen. Ze dwingen hem dat hij zijn kruis. Achter Jezus terug. Ja, ook voor hem. Een schande. De mensen die aan het land weg staan. Zeggen, kijk nou zeg. Kijk nou. Dan loopt hij, die man, die Simon. Die loopt onder een kruis. Achter Jezus aan. Die naar het kruis moet. Die dood moet. Dat is de weg. Naar Golgotha. Maar dan komt er. Het is maar een kort poos. Hij hoeft het werk van Christus niet te doen. Dat zal Christus alleen doen. Als ze daar op Golgotha komen. Dan wordt het kruis van zijn schouders
afgenomen. Dan mag de man, de zwaarddrager van de grote strijder, die mag het zwaard overgeven aan de held die voorgaat. Dan is Jezus de man die de strijd alleen zou strijden. Deze helper die mocht maar even achter hem aan komen. Dat hij zijn doel kon bereiken, naar het kruis kon gaan. Geliefde, dat is het wonder. Als we onder het kruis komen. Als het woord van God ons in aanraking brengt met Jezus Christus. Als we moeten delen in de schande van het kruis. Als de mensen ons nawijzen. En zeggen ze, kijk zeg, zie je hem, we hebben hem vroeger gekend. Nou gaat hij achter Jezus uit. Nou draagt hij kruis. Nou gaat hij naar de kerk. Nou komt hij aan het avondmaal. Nou leest hij de Bijbel. Geloof je dat? We hebben hem anders gekend vroeger. Hij kende Jezus niet. Hij geloofde niet in God. Hij kwam immers uit Libië, daar uit het heidense Libië. Hoe is het in zijn leven gekomen? Wel, door de barmhartigheid van God. Door de ondoorgrondelijke wijsheid van God. Dat nou juist deze man, deze vreemdeling, niet uit het Jodendom. Dat deze man nou komt. En dat hij nou het kruis achter Christus draagt. Daar komt Golgotha in het licht. En nu wordt hij wordt van het kruis ontheven. En dan wordt Jezus genomen. Zijn klederen worden hem afgestroopt. Zijn handen en voeten worden vastgenageld aan het kruis. Zijn kruis wordt opgericht. Het bord wat de soldaat voor hem uitgedragen heeft met zijn beschuldiging erop. Jezus, de koning der Joden, wordt boven de punt van het kruis vastgespijkerd. We kunnen alle mensen zijn misdaad lezen. En Simon is vrij. En Simon, heeft dat je nog iets gedaan dat je bij het kruis gestaan hebt? Dat je het kruis van je schouders mocht af laten glijden. Dat je niet zelf aan dat kruis genageld bent. De schrift schrijft er hier niet over. Maar in andere plaatsen van de Bijbel, in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, daar vinden wij dat Alexander en Rufus, twee zoons van Simon, door Marcus genoemd worden als mensen die de Heere vrezen. En in Romeinen 16, daar groet Paulus Rufus, een van die twee jongens van deze man, de uitverkoren. En dan zegt Paulus, en zijn en mijn moeder. Die moeder, daar bedoelt hij mee de vrouw van deze Simon. Simons vrouw. En Simons twee zonen zijn zalig geworden. Doordat Simon, de kruisdrager van Jezus, die voor een ogenblik het kruis achter hem dragen mocht, door God gezegend is met de zegeningen die de eeuwigheid verduren. Zie geliefde, dat is het schone van het komen achter Jezus. Misschien wel gedwongen worden om achter hem te gaan. Ik weet niet op welke manier. Wij hebben geen krijgsknechten meer die ons daartoe dienen. Maar wij hebben wel knechten van God die je dwingen. Om in hem te geloven. En we hebben ouderlingen en diakenen die de huizen rondgaan. Om u te dwingen. Dat kruis achter Jezus te dragen. Om kleur te bekennen. Om in de praktijk van je leven te laten zien waar het je om begonnen is. Om je te nodigen, vriendelijk te nodigen. Om je hartelijk te waarschuwen voor je eeuwig verderf. Om je te lokken met de lokstem van het evangelie. En zie nu het wonder gebeurt.
onwilligen worden gewillig. En God geeft ze zijn zegen. Straks dan zijn ze op de top genade. En dan is Simon vrij. Dan mag hij naar huis, zoekt hij. O Simon, jij bent de gelukkigste. Jij mag naar huis gaan. En God heeft jou iets doen zien. Wiens kruis jij gedragen hebt. En je hart is omgevormd tot eeuwige dankbaarheid. Dat hij je waardig geacht heeft om het kruis achter hem te dragen. Geliefde, een woord van toepassing. Onze tijd is om. We gaan naar Goede Vrijdag. We gaan naar het Paasfeest. We hebben verschillende malen gesproken over het bitter lijden van onze Heer Jezus Christus. Wat heeft dat voor indruk op uw hart gemaakt? Geeft ge een zucht van verlichting en zegt ge ziezo die ellendige tijd tegen het Paasfeest is nou gelukkig voorbij. Al die smart, al die ellende, al dat verdriet wat Jezus aangedaan heeft, dat is nou weer voorbij. Nou komt de tijd dat hij uit het graf verrezen is. Goed. En wat heeft dat op uw hart uitgewerkt? Wat dunkt u van de Christus? Wat was uw antwoord op de verkondiging van deze leider? Van deze man van smarten, van deze zoon van God. Die bijkans vergaan is onder de zwaarte van zijn kruis. Wat heeft dat evangelie voor u te betekenen gehad? Vanmorgen hebben we gezien, de tafel was toegericht. Enkele zijn er geweest die begeerden om de dood des Heren te verkondigen. En verre weg, het grootste gedeelte is op zijn zitplaats blijven zitten. Hoe kunt u het verantwoorden? Hoe denkt u voor God u te kunnen verontschuldigen? Als hij de bode des doods uitzendt in deze dag of morgen of overmorgen. En hij zal zeggen, ik heb u de voortreffelijkheid van mijn inzettingen voor te staan. Je hebt Jezus gezien gaande onder zijn kruis. En je hebt niet een hand uitgestoken. Je bent onwillig gebleven om je schouders onder dat kruis te zetten. En het om het achter hem aan te dragen. En dan zeg ik het nog eens. Niet dat God u op zou leggen het kruis te dragen om uw zonde te verzoenen. Dat heeft Jezus gedaan. Dat heeft hij volmaakt gedaan. Maar dat is in de weg van heiligmaking. In de weg van volgen van Jezus. In de weg van kind van God zijn. Een nadragen van het kruis. Om dat te doen. Uit dankbaarheid. Om deel te hebben aan zijn vernedering. In de wereld zult ze verdrukking hebben. Om dat kruis. Maar heb goede moed. Draag het maar met blijdschap. Draag het met vreugde. Draag het maar achter Jezus aan. Hij heeft het enige kruis. Tot verzoening van uw zonde alleen te dragen. En gij moogt het kruis achter hem dragen. Om zijn beeldenis te vertonen. In deze wereld. Straks wordt ook van u. Schouders het kruis ontheven. Straks wordt ge ontheven. Want dat kruis. Straks dan zal de Heere het kruis van uw schouder nemen. Tot aan Golgotha. Tot aan de uren dat gij dit leven scheidt. Zult het nadragen. Draag het met blijdschap. Draag het met blijdschap. Dat kan. Als u beseft. Wiens kruis gedraagt. Om wiens wil gij gesmaakt. Om wiens wil gij de strijd te strijden hebt. Tegen zonde, wereld en duivel. Laat de wereld zien. Wat het voor u betekent. Dat het kruis voor u niet meer een moeizame last is. Die u tegen wil danken. Voortsleept door deze wereld. Maar dat het kruis voor u het teken is van die overwinning. Het glorieteken. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen vloek zal mij verdoemen. Dat is noodzakelijk. Daarbuiten kunt u. U niet. En ik niet. Wat zegt u? Deze nabetrachting op het heilige avond. Wat denkt ge van uzelf? Als ge nu dit huis weer verlaat. Denkt u vrij te komen? Zonder dat u hem beleden hebt? Denkt u dat u een verschoning bij hem zult kunnen inbrengen? Die enige waarde voor u zal hebben? Hij zal u veroordelen. Ja, zegt u maar. Daar zijn er toch ook wel die durven het niet. Goed, ik neem aan, ik hoop dat het zo zou zijn dat er nog kinderen van God zijn die dan toch op hun plaats zijn blijven zitten. Maar gij hebt geen verschoning om te blijven zitten. Want ik zeg u, durft ge dan wel hem nog langer te verloochenen? Durft u dat dan wel? Als u nu in waarheid uw hart aan God verpand heeft en met een plechtig besluit besloten heeft hem te zullen volgen waar hij heen gaat, durf u dan met een gerust geweten naar huis te gaan en de vering van dat avondmaal aan anderen over te laten? Denkt u vrij te komen van het oordeel dat God velt over al degenen die dat kruis niet achter hem gedragen hebben? En gij ook niet aan het kruis. Zo moeilijk maakt God het u niet. Ge moogt een ogenblik gemeenschap hebben met zijn lijf. Maar straks als het erop aankomt, dan heeft hij het kruis alleen gedragen. Tot betaling van al uw zonden. Moet u dan nog langer wegschuilen, heb er niet goed aan gedaan. Als ge aan uw plaats gekluisterd gebleven bent. Ge moest opgestaan zijn. En ge moest tot hem gekomen zijn. Beleidende voor God en zijn heilige engelen. En voor de ganse gemeente, u kiest mijn hart. Mijn oog blijf op u staan. Laat mij van sporen uw geboden vervat niet dwalen hier. Laat me niet hopeloos varen. God zij uw ziel genadig. En hij sterke u in de strijd van dit leven. En als u er geen behoefte aan hebt, als u er ook geen rekening mee gehouden hebt, als u maar net als toeschouwer daarbij gezeten, zeg het u dan niet. Moet het dan net gaan als met al die duizenden die daar naar Golgotha gekomen zijn? Die zijn naar huis gegaan, die zeggen, ziezo, dat is voorbij, dat hebben we weer gezien. En nou paasfeest. Werkelijk? Echt feest vieren zonder Jezus? Zonder zijn kruis? Zonder zijn gerechtigheid? Zonder zijn wonderen en zijn striemen te bewegen? En zonder te geloven, hij in mijn plaats. Dat ik anders de eeuwige dood zie staan, kom ik hier. Het is nog de wel aangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, grote God, wat heeft u bewogen op deze weg voorbij te gaan? Dat nu juist Simon daar van zijn werk komt en u ontmoet en gij hem ontmoet. En dat hij verwaardigd wordt voor hem, voor zijn vrouw en voor zijn kinderen, voor zijn nageslacht, u te mogen leren kennen. Als die enige kruisdrager, die in de plaats van Simon en in de plaats van al die anderen, die bij uw kruis gestaan hebben en uw geloof hebben, dat u voor zondaren gestorven bent. Ook voor mij. Heere, laat dat ons aangrijpen. Schrijf het zelf op ons hart, in onze ziel. Laat ons er ons toch niet van losmaken. Laat het niet langs ons neerleggen en denken dat is voor anderen. We hebben het persoonlijk nodig. Ieder van ons, mannen, vrouwen, kinderen, in de korte tijd van ons leven tussen wie en graf. Daarzonder zijn we voor eeuwig ongelukkig, al hadden we al het goed van deze wereld. Maar door die genade, door die liefde, door die verbintenis aan u, door dat waarachtig geloof in u, dat liefhebben, door u te volgen, hebben we deel ook aan uw lijden hier op aarde, maar meer nog aan de eeuwige gelukzaligheid die gij bereid hebt aan alle voor wie gij het kruis gedragen heeft. Heere Jezus, tot in eeuwigheid dank voor de arbeid van uw liefde die u volbracht hebt ten einde toe. Schrijf het in onze zielen. Laat ons ermee naar huis gaan. En als we er kennis aan hebben, laten we dan leven als kinderen van God. Laat de wereld het zien dat we een andere koning dienen dan de wereld dient, dat we lief hebben. En als we bevreesd van zijn, laat ons niet verloren liggen. Verwerp ons van voor uw aangezicht, zoon. Ontferm u over ons. Naar de grootheid van uw liefde. Om Jezus wel. Amen. Ten slotte zingen wij nog uit Psalm 36. Daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondeloos. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, hier wordt rust geschonken. Hier vetten van uw huis gesmaakt, een volle beek van welis. Maak hier elk in liefde dronken. Psalm 36 vers 2 is onze slotzang. Ga nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.